Wij zijn de vorige keer blijven steken bij een van de belangrijkste versen wellicht uit deze hele Hebreeënbrief, waarin in Hebreeën 12 vers 22 en 23 en 24 gezegd wordt waaraan wij feitelijk deel hebben gekregen. Namelijk dat wij zijn gekomen tot de berg Sion, niet de stad van David die overleden is, maar de stad van de levende God. Dat we zijn gekomen tot Jeruzalem, niet op aarde of het Jeruzalem dat nu is, met de woorden van Galaten 4, maar tot het hemelse Jeruzalem en dus het Jeruzalem dat boven is, eveneens met de woorden van Galaten 4. En we zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen. Ik meen dat ik daar ook het een en ander van gezegd heb, vorige keer reeds. Want in het Oude Testament wordt nog alles over engelen gesproken, in het Nieuwe trouwens ook. Terwijl in werkelijkheid daarmee de gemeente wordt aangeduid, of anders gezegd, achter die engelen ligt de gemeente verborgen. Maar de gedachte is dat wij inderdaad de engelen gelijk zullen zijn, hemelburgers zullen zijn en ook inderdaad hemelse lichamen zullen ontvangen. Dus inderdaad, wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden, want dat staat er letterlijk, in de Statenvertaling helaas niet, maar tot de vele tienduizenden der engelen. Kortom, wij zijn gekomen tot de algemene vergadering in de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel op of eigenlijk ingeschreven zijn, waarbij, dat heb ik meen ik ook reeds vermeld, waarbij algemene vergadering eigenlijk de aanduiding is van de volksvergadering, volksvertegenwoordiging en dus de wetgevende vergadering. Want deze term, algemene vergadering, is inderdaad niet zozeer in de eerste plaats een Bijbelse term, maar is er een die ontleend is aan het Grieks en is in het Grieks de aanduiding van inderdaad de volksvertegenwoordiging zoals die bekend was in de Griekse staten, de Griekse stadstaten zeggen wij dan, de Griekse koninkrijken dus. En als hier de term gebruikt wordt, betekent dat dus dat een vergelijking gemaakt wordt tussen de positie van de gemeente in het koninkrijk van Christus en de volksvertegenwoordiging in het koninkrijk van de Griekse koningen. En de gedachte is dus inderdaad dat wij toegevoegd zijn aan wat in de toekomst zal zijn de regering van het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van Christus, of hoe het maar heten mag. En toen heb ik gezegd, dat is nog eens wat anders dan dat we het koninkrijk zijn binnengegaan. En nog heel wat anders dan wat sommigen beweren, dat wij als gemeente zelfs met het koninkrijk helemaal niets van doen hebben. Het is precies het tegenovergestelde. Als er dan al zijn die iets met het koninkrijk van doen hebben, zijn wij dat. Niet alleen omdat we erin gaan, maar zelfs omdat wij het koninkrijk ontvangen, dan wel beërven zullen. En voor de gemeente kan dat gewoon zonder enig voorbehoud zo gezegd worden. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En daarna staat er en de gemeente, maar dat had ook kunnen zijn gewoon namelijk de gemeente, want dat is ongetwijfeld de strekking van de uitdrukking. Want de term ecclesia, die dan in het Nieuwe Testament, het Grieks van het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is in het Grieks eveneens de aanduiding van de volksvergadering, de Griekse volksvergadering. En de term betekent dan ook de uitgeroepenen, degene namelijk die geroepen zijn uit het volk om het volk te vertegenwoordigen in de regering als zodanig. En dat betekent het dus, tot de algemene vergadering, namelijk tot de gemeente, zodat twee verschillende termen nu ontleend worden, kennelijk niet zozeer aan het Oud-Testamentische Hebreeuws, maar voor de gelegenheid ontleend worden aan Griekse taalgebruik, waarmee ze worden toegepast op de gemeente als zodanig. En dus inderdaad de aanduiding van wat ik dan voor het gemak dan toch maar weer noem de regering van het Koninkrijk van Christus. En dat ligt natuurlijk opgesloten in die kwestie van die eerstgeborenen. En zo staat het er dus ook, hè. Ik zeg die kwestie van de eerstgeborenen, omdat ik daarmee probeer te verwijzen naar vers 16. Dat niet iemand zijn, hoe eerder gelijk Esau, die het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Met andere woorden, wij hebben dat recht van eerstgeboorte. En dat betekent inderdaad dat daaraan vastzit aan het eerstgeboorterecht koningschap enerzijds en priesterschap anderzijds. En zo wordt het op ons toegepast. En je zou zelfs een vergelijking kunnen maken tussen de positie van Israël ten opzichte van de volkeren aan de ene kant en de Griekse volksvertegenwoordiging ten opzichte van het volk aan de andere kant. Dat is een volstrekt overeenkomende positie. Israël als als gesteld boven de volkeren, als eerstgeborene, uit de volkeren enzovoorts, komt in die positie overeen met de Griekse Ecclesia als de volksvertegenwoordiging in de regering, inderdaad, hè, gesteld dus boven het koninkrijk als zodanig of de hoogste plaats ontvangen hebbend in het koninkrijk. Je zou ook een vergelijking kunnen maken tussen de Griekse volksvertegenwoordiging en bijvoorbeeld de stam van Levi, de stam der Levieten. Want de stam van de Levieten kreeg in het algemeen de vooraanstaande positie binnen Israël, onder de stammen van Israël. In verband met de priesterschap althans, en daar gaat het maar om. Dat soort vergelijkingen worden hier feitelijk gemaakt. Maar inderdaad, wij zijn gekomen tot de algemene vergadering, namelijk tot de gemeente. Namelijk, wij zijn eerstgeborenen. Wij zijn toegevoegd aan die gemeente of algemene vergadering van eerstgeborenen. Normaal gesproken komt u de term eerstgeborene in de Bijbel slechts in het enkelvoud tegen. Want waar het juist om gaat is dat pa soms meerdere zonen heeft. En dan is de vraag, wie van de zonen krijgt het eerstgeboorterecht en zal tot eerstgeborene officieel worden aangesteld? Dan is het altijd natuurlijk één enkelvoud. Maar hier wordt over volkeren gesproken en het zal duidelijk zijn dat het volk wat eerstgeboorterecht ontvangt bestaat uit leden. En die leden worden dan inderdaad eerstgeborenen genoemd. Niet om wat zij persoonlijk zijn, maar omdat ze deel hebben aan dat volk met zijn eerstgeboorterecht. En dat is waar het hier over gaat. Het eerstgeboorterecht van de gemeente, waarbij vervolgens geconcludeerd wordt dat de hele gemeente bestaat uit eerstgeborenen. En daar zijn wij nou eenmaal aan toegevoegd. Daartoe zijn wij gekomen, staat er. We zijn gekomen tot de algemene vergadering en gemeente der eerstgeborenen. En achter eerstgeborenen ligt inderdaad die gedachte van koningen en priesters. Zodat iemand als Johannes dezelfde dingen later naar voren brengt. Nee, eerder deed hij dat ook, maar daar ga ik nou niet op in. Maar iemand als Johannes bracht dezelfde dingen later naar voren. Hij deed dat bijvoorbeeld in Openbaring 1, waar hij zei in Openbaring 1... over de Heer Jezus Christus, dat die ons heeft lief gehad en zich voor ons allen heeft overgegeven. Maar dat staat in Efeze 5 en daar zijn het de woorden van Paulus, Efeze 5 vers 1 en 2. Maar Johannes zegt in Openbaring 1 vers 5, hem die ons lief gehad heeft, hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Merkt u nou dat dat Hebreeën is? Hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Waarna de vraag is, in welke hoedanigheid zouden wij hem dan dienen, die levende God, nadat wij gereinigd zijn? Wel nu, zegt Johannes, hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot dienstknechten Gods, had het kunnen zijn om de levende God te dienen, immers, daartoe waren wij gereinigd. Maar Johannes zegt, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Lied 166. Uit een andere bundel. Maar goed, laat maar zitten. Een andere bundel is dat, hè? Ja, dat zal ik nooit vergeten. Het was het eerste lied wat aan de bundel ooit toegevoegd werd, hè? Maar goed. Die ons gemaakt heeft inderdaad tot koningen en priesters. In dienst van, uiteraard, God. Namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus hij heeft ons gemaakt, Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, goden. Dat wil zeggen voor God, voor zijn God en Vader. En dat is maar waar het om gaat, want ook als koningen en priesters dienen wij de levende God. En zijn wij aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ondergeschikt. Net zo goed als dat de Heer Jezus zelf tot koning gesteld werd door zijn God en Vader. En let op het woord Vader, want het woord Vader wordt hier niet voor niks gebruikt. Het gaat er juist om dat Vader de Zoon aanstelt. En als men dus tot koning en priester gesteld is, is men tot Zoon gesteld. En dan moet ik me weer een algemene opmerking maken. En als in de Bijbel ooit sprake is van aanstelling tot Zoon, gaat het altijd over aanstellen tot eerstgeborene. De andere zonen worden namelijk niet aangesteld, officieel, die worden het vanzelf. Nou ja, tenzij anders vermeld, maar dat is de normale gang van zaken. Maar als gesproken wordt over aanstelling tot zonen, gaat het altijd over de aanstelling en aanwijzing officieel van de eerstgeborene. En hier heeft God, namelijk de Vader, ons gesteld tot koningen en priesters en dus tot zonen. En als die zonen koningen en priesters zijn, dan kan het niet missen, dan zijn ze eerst geborenen. Want priesterschap en koningschap is per definitie bestemd voor de eerstgeborenen. Dat is natuurlijk.
Je hebt toch een plechtige vergadering.
Een plechtige vergadering, ja. Zie je, maar het is ook iets officieels, hè, die gemeente van eerstgeborenen. Het is niet maar zo een algemene uitdrukking. Het is inderdaad een uitdrukking die ontleend is aan een officiële aangelegenheid in de Griekse wereld. Dus het is inderdaad iets officieels. Het is gewoon de installatie eigenlijk, hè. Nou, laat ik het dan zo zeggen, dan loop ik iets op de dingen vooruit. Als straks plaatsvindt wat wij de opname van de gemeente noemen. Ik heb altijd een beetje moeite met de term, maar daar hebben we het nog wel weer eens over. Hè. Maar als de opname van de gemeente plaatsvindt, is dat in feite niet anders dan de officiële instelling of aanstelling van de regering van het Koninkrijk der Hemelen. En met opzet zeg ik nou Koninkrijk der Hemelen, omdat we het hebben over die hemelse regering van het Koninkrijk. Dat is een hemelse aangelegenheid. De officiële aanstelling tot koningen. En zoals u weet, normaal gesproken is de koning hogepriester. Ik zeg altijd tenzij anders vermeld. Alleen dikwijls wordt in de Bijbel anders vermeld. Namelijk onder het oude verbond. Daar werd hogepriesterschap en koningschap gescheiden. En werd het zelfs, werden beide zelfs gescheiden van eerst geboorterecht. Met een bepaald doel overigens. Maar waar het oude verbond vervuld is en waar het nieuwe tot stand is gekomen, zijn alle dingen weer hersteld. En is de eerstgeborene dus koning en hogepriester, zoals dat nou eenmaal hoort. En dus aanstellen tot zoon is aanstellen tot koning, is aanstelling tot hogepriester. En waar de gemeente gesteld wordt tot zoon of tot zonen, eventueel, het is hoe je het zegt, wordt die gemeente gesteld tot koning en tot priester. En eventueel meervoud kan ook natuurlijk tot koningen en priesters. Nou ja, wat zeg ik toch allemaal, hè. De Petrus die wist daar ook van. Al vinden sommigen dat hij het niet mocht weten, maar hij wist ervan. Hij zei dat wij inderdaad worden gebouwd tot een koninklijk priesterdom. Tot een heilig volk. Een heilig volk. Een verkregen en dus geroepen volk, om zo te zeggen. Het is gewoon een variant op de term gemeente, ecclesia, de geroepenen enzovoorts. Een heilig volk, een verkregen volk, geroepen tot een koninklijk priesterdom enzovoorts. En er staat ook bij wat onze functie zal zijn in de toekomst. Wat staat erbij? Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijn geworden. Gij die getrokken zijt uit de duisternis en gezet in zijn wonderbaar licht. Om wat te doen? Om te verkondigen, dat is sowieso de priesterlijke taak. Om te verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is onze taak. Onze verantwoordelijkheid. In zekere zin hier, maar in elk geval in de toekomst. Nou goed, wij hebben het daar nog over. Maar het is gewoon een algemene Bijbelse gedachte. Maar het aardige vind ik altijd, en ik wijs er dus ook altijd op, in de loop der tijd heb ik er hier ook steeds naar verwezen, dat hoewel Johannes nooit de term hoge priester gebruikt, en in ieder geval niet voor de Heer Jezus, doet hij in de praktijk nooit wat anders dan schrijven over Christus als de hoge priester. Van het Nieuwe Verbond en dus ook eventueel de koning. In het evangelie van Johannes uiteraard, in de brieven van Johannes, de eerste in het bijzonder natuurlijk, maar net zo goed in wat hier heet de openbaring van Johannes. Hoewel in de openbaring natuurlijk vervolgens uiteengezet wordt hoe deze hoge priester ook inderdaad zijn koningschap zal vestigen en zijn macht zal openbaren. Maar het gaat inderdaad uit van het priesterschap van Christus. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Ik ga terug naar de Hebreeën, waar dus staat dat wij zijn gekomen tot die algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven of ingeschreven zijn. De term in de hemelen opgeschreven heeft in de praktijk dezelfde betekenis als die van Filippenzen 4, onze parallele brief, zeg ik dan maar weer eens. Filippenzen, waar gezegd wordt, want onze politiek is in de hemel, ons burgerschap is in de hemel, daar zijn wij ingeschreven, daar horen wij thuis, daar hebben wij rechten, en voor zover wij plichten hebben, hebben we ze ook daar. Die hebben ze ook trouwens. Maar daar, in die hemelse dingen, uiteraard, hè. Daar zijn we ingeschreven en niet in een eventueel Jeruzalem beneden, laat staan in Sinai, de tastelijke berg. Nou goed, wij zijn namelijk gekomen, vers 23 nog steeds, wij zijn gekomen tot God, dat is duidelijk, lijkt mij. Peter zei trouwens ook, die zei wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, maar hier gaat het om iets bijzonders nog, iets meer specifieks. Wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. En hoewel het dan misschien niet al te uitgebreid vermeld wordt, het is immers een opsomming, dus het kan nooit uitgebreid, hè? Anders kun je niet tot een opsomming komen. Maar hoewel het niet al te uitgebreid vermeld staat, betekent het gewoon dat wij inderdaad betrokken zullen zijn bij de rechtspraak. Een rechtspraak die slechts God toekomt, de rechter over allen. Maar als wij gekomen zijn tot God, de rechter over allen, betekent het dat wij met hem zullen recht spreken, of beter nog, recht doen. Want wat betekent het nou anders als je wetgevende vergadering geworden bent, of hoe heet het maar, hè? Volksvertegenwoordiging of zo. Dan gaat het over het handhaven van het recht. En het woord Gods. En handhaven van recht of woord Gods betekent in de eerste plaats dat het woord Gods, namelijk het recht Gods, bekendgemaakt zou worden. Maar dat citeer ik net al even uit Petrus. Dat is namelijk gewoon de functie van de priester in het algemeen. U weet toch de Joodse Hoge Raad? Hoogste rechtbank die er was. De Joodse Hoge Raad bestond uit priesters. En omdat ze deel uitmaakten van de Hoge Raad, heten ze overpriesters. Onder leiding van de hoge priester ging om Joodse rechtspraak. En dat is het maar, hè. Maar wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Dat betekent dat wij betrokken zullen zijn bij inderdaad de rechtspraak. Ik vind het altijd aardig, want het is op een bedekte wijze een verwijzing aan de ene kant naar de stam van Dan, aan de andere kant naar de richteren in het algemeen. Maar richter in het algemeen is wat moeilijk te bespreken. Maar ik kan wel even kort zeggen dat de geschiedenis van de richteren, of de geschiedenissen van de richteren, altijd uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling en in het bijzonder de roeping van de gemeente. Dus de aardigheid is dat heel die periode van de richteren uit de geschiedenis van Israël er een is waarin men wel in het beloofde land is aangekomen, maar waarin het koningschap nog niet gevestigd is. En typologisch betekent dat uiteraard dat het nieuwe verbond is aangebreken, maar dat het koninkrijk nog niet openbaar geworden is. Zodat de hele periode vanzelf overeenkomt met de periode waarin wij leven, waarin het nieuwe verbond is aangebroken, maar waarin het koningschap nog niet openbaar is. De koning niet, maar wat er wel is, wat er wel zijn, richteren, door God geroepen, uit het volk. Richteren, rechters betekent het gewoon. Dat is de ene kant. En aan de andere kant wordt verband gelegd met de stam van Dan, omdat de naam Dan nou eenmaal betekent rechter. En de aardigheid is dat de stam van Dan op een bijzondere wijze de uitbeelding is van de gemeente. Dat is een van de redenen waarom Dan gewoonlijk, nou hij wordt niet zo vaak genoemd, maar als hij genoemd wordt is het heel dikwijls samen met Efraïm. Dan en Efraïm, die horen bij elkaar. En waarom dat is makkelijk genoeg. Efraïm staat voor eerst geboorterecht. En Dan is de rechter, betekent de rechter. Maar Efraïm met zijn eerst geboorterecht is een type van de gemeente. En Dan, zodat ze met z'n tweeën zijn, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk, zodat ze met z'n tweeën zijn, maar Dan staat voor de rechter, want de gedachte is dat de eerstgeborene recht zal doen, recht zal spreken. Het is ook de reden, denk ik, waarom beide namen, zeg maar beide namen, niet genoemd worden in Openbaring 7. Dat is een van de schriftplaatsen dus waar ze allebei genoemd worden, maar in negatieve zin. Ze vallen daar al samen op, niet door aanwezigheid, maar door afwezigheid, ze zijn verborgen. Dan en Efraïm. Kijk maar na, Dan komt sowieso niet voor en de naam van Efraïm wordt vermeden, want die wordt vervangen door de naam van Jozef. Het gaat over de stammen van Jozef en Manasse, maar Manasse is de helft van Jozef eigenlijk. Zodat de naam van Jozef dan alleen nog maar kan staan voor de andere helft. En dat is inderdaad de stam van Efraïm. Maar hij heet Jozef. Merkwaardig genoeg. Daar is dus wel wat mee. Die stam van Dan, dat was die stam die ruimtegebrek had. Ook in de geschiedenis van de Richter. Dat is een prachtverhaal. Ik heb er eens een keer heel uitgebreid over gesproken. Prachtverhaal. De stam van Dan had ruimtegebrek en trok op naar het noorden. Noorden is altijd de hoge positie. En vond daar een zeer geïsoleerde plaats. De stad Laïs namelijk. Vond daar een zeer geïsoleerde plaats. Alwaar zij zich vestigden. Zij veroverden de stad. En ze leefden voortaan. Althans een deel van de stam van Dan leefde voortaan daar. Helemaal in afzondering van de rest van Israël. Een geïsoleerde plaats. Maar dat is een beeld van de gemeente. Waarmee dus ook wordt uitgedrukt dat de gemeente op een of andere wijze voortkomt uit de stam van Dan. Nou goed. Ook maar weer even terzijde. Maar waar het in het algemeen om gaat, om terug te keren tot wat meer letterlijke zaken... is dat wij deel zullen hebben in de rechtspraak in de toekomst... en in het voortbrengen van het recht dus straks in het geopenbaarde koninkrijk. Daar zijn niet zoveel uitspraken voor in de Bijbel. Ik heb er niet zoveel kunnen vinden, ik geloof maar 2 of 3. Maar ze zijn ook verder eigenlijk niet nodig... omdat heel de gedachte voortvloeit uit het feit dat we tot zonen zullen worden aangesteld... dat we eerst geborenen zijn, dat wij koningen zijn, dat wij priesters zijn. Meer is toch echt niet nodig? Op die grond zijn we dus rechters. En dat is wat in elk geval zo letterlijk mogelijk geschreven wordt aan de Korintiërs... onder wat verbazingwekkende omstandigheden, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is de uitspraak in 1 Korinthe 6, waar van ons van de Korintiërs verteld wordt dat zij, hoewel gelovigen, hun recht zochten, ook onderling hun recht zochten bij ongelovigen en gewoon aardse rechters. En toen zei de Heer, of toen zei Paulus tot hen in 1 Korinthe 6 vers 2... weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? De wereld, waaruit bestaat de wereld? Tenzij anders vermeld? Uit hemel en aarde. Hemel en aarde. En hier wordt niet anders vermeld, wordt niet toegelicht. En dus blijft hemel gewoon staan in de gangbare brede betekenis, de schepping als zodanig dus, hemel en aarde. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Ik persoonlijk denk dan altijd meteen, hoe moesten ze dat nou weten? Want waar staat dat dan? Maar heel simpel. Het vloeit voort uit onze vereenzelviging met Christus. En die werd wel eerder geleerd. Ook in voorgaande brieven. En in elk geval, waar het om gaat is inderdaad dat wij door één geest tot één lichaam, namelijk tot het lichaam van Christus gedoopt zijn. En op die grond hebben wij deel gekregen aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Een van die zegeningen van Christus is dan toch dat hij gesteld is op de allerhoogste troon en dat hem het oordeel gegeven is. Zoals vermeld, uitgebreid in het Johannesevangelie. En maar aangezien oordelen en dus rechtspraak gegeven is aan de priesters in het algemeen en aan de hoge priester in het bijzonder, staat er dus gewoon in het Johannesevangelie dat hij zou worden aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar letterlijk staat het er niet. Er staat dat de Vader al het oordeel aan hem, aan de Zoon namelijk, gegeven heeft. Nou goed, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Kennelijk niet. En daarna zegt hij in vers 3... weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? En als wij de engelen oordelen zullen, betekent het dat wij een plaats hebben boven de engelen. En dan gaat het oude verhaal weer. En als wij dan toch als engelen beschreven worden, zoals in Hebreeën 12 bijvoorbeeld, betekent het dus dat wij aartsengelen zijn eigenlijk? Maar dat komt in het meervoud niet voor in de Bijbel. Dus zijn wij de engelen van de aartsengel. Michael en zijn engelen, daar heb je het verhaal weer terug. Hè? Michael en zijn engelen, Michael is Christus, maar wie zijn zijn engelen? En dat moet dan dus de gemeente zijn. En als engelen van de aartsengel delen zij in zijn positie en zijn geplaatst boven de overige engelen. En dat is precies de positie van de gemeente. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. En dat is dan gepubliceerd in een van de Nieuwtestamentische brieven, zelfs een Paulinische brief. Maar voordat het zover was en voor de opstanding van Christus, en dus nog in dagen van het Oude Verbond, sprak de Heer tot zijn discipelen in Matthäus 19, meen ik, ja, Matthäus 19... waar de Heer uiteenzet hoe men alles zou moeten verlaten om hem te kunnen volgen. En toen werd Petrus ineens wakker, want het ging over een ander, ging over een rijke jongeling. Een uitbeelding van het Joodse volk en van het rijke Joodse leven. Maar goed. Maar Petrus werd ineens wakker en zei toen in vers 27 tegen de Heer: zie, wij hebben alles verlaten. Wij hebben, die rijke jongeling deed het niet, maar hij zei: wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Het maakte hem bijzonder nieuwsgierig. En toen zei de Heer, toen kon hij moeilijk zeggen: nou, gij zult toegevoegd worden aan de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, want dat is verborgen gemeentelijke waarheid, dus dat is wat lastig om het zo ronduit te zeggen. Dat deed de Heer dus ook niet. In plaats daarvan zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, en dus tot koning en priester zal zijn aangesteld, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Zodat de 12 discipelen inderdaad een positie ontvangen hoger dan Israël. Want zij zullen de 12 geslachten Israëls oordelen. Dat in elk geval. Waarna ik toch een paar opmerkingen erbij moet maken. Namelijk dat de Heer hier slechts spreekt tot zijn discipelen en tot de 12 en tot niemand anders. En dat verklaart waarom er 12 tronen zijn, want ik had natuurlijk ook meteen kunnen vragen: nou, hoeveel tronen staan er straks in Israël? Dan had u gezegd: deze 12, en dan had ik u strak aangekeken en had u gezegd: nee, 13, want de Heer staat daarboven. En dan is het helemaal fout. Hè? Want heel de gedachte, natuurlijk gaat het maar om één troon, maar waarom zijn er hier 12? Nou, punt 1, een troon staat voor heerschappij. En waarom zijn het er 12? Omdat 12 ook staat voor heerschappij, dat is mijn eerste antwoord, dat is altijd zo. 12 staat voor heerschappij, koningschap namelijk. En dan nog een keer, waarom zijn het er 12? Nou, omdat hij toch straks sprak tot 12 discipelen, over meer ging het niet. Maar er hadden er ook meer kunnen zijn, eventueel. Het wil niet zeggen dat slechts de discipelen deze 12 in zijn heerschappij zullen delen. Dat is één ding. En verder wordt gesproken over de 12 geslachten Israëls. Maar dat is precies wat de discipelen ook verwachten. Een koningschap over Israël. En dus op aarde. En als men zou heersen over de 12 geslachten Israëls, en als Israël zou heersen over de volkeren, zouden zij dus, heersend over Israël, via Israël heersen over de volkeren. En blijft er dus een heerschappij over de hele aarde en niet alleen over 12 geslachten Israëls. Dat heb u toch hopelijk, hè? Dat het wat breder is nog. Het is een beetje een top van een piramide, maar het is niet de top van de piramide. Want die piramide is namelijk nog hoger. Want wat hem nog niet verteld was, is dat het koninkrijk beginnen zou in de hemel. En dat het in de eerste plaats zou gaan om een troon in de hemel. En de gedachte is dus weliswaar dat deze 12 discipelen met Christus zouden heersen over Israël. Maar over veel meer dan dat en ook hoger dan dat. Namelijk in de hemel zelf. Zodat deze 12 discipelen, zoals steeds overigens, de uitbeelding zijn van de gemeente die met Christus zal heersen, niet alleen over Israël, maar over heel de schepping. En dus inderdaad boven de engelen. En die dat laatste vindt u dus niet in de Matthäus-evangelie, maar wel in Korinthe. Moment. Kom ik zo even op. En moet ik er nog wat bij zeggen. Over die engelen werd wel gesproken, ook in het Matthäus-evangelie, toen gezegd werd dat degene die wedergeboorte zouden ingaan, maar daar staat een andere term, degene namelijk die de opstanding zouden beërven, weer zo'n merkwaardige uitdrukking, dat die de engelen zouden gelijk zijn. En daarmee worden zij dus ook gezet op een hoger niveau dan het niveau van tronen eventueel hier op aarde beneden. Maar 12 staat voor heerschappij. Dat we soms ook spreken over 24, dat is Omdat 24 in dat verband genoemd wordt kennelijk in Openbaring. En dat het daar 24 is, dat is niet omdat het gaat om een vast aantal, maar ook om de, vanwege de typologische betekenis. En dat is een, die gaat dus twee keer, want het gaat om 12 uiteraard, want 12 staat voor koningschap als zodanig. En dat daar over 24 gesproken wordt, dat is omdat het gaat om het bekende dubbele deel. Van de eerstgeborene en daarmee van de gemeente. En dus voor de gelegenheid wordt het getal een keer dubbel genoemd. Dat gebeurt trouwens in het Oude Testament ook één keer. Toen in de tijd de priesters werden onderverdeeld in 24 orden. Was dat, hè? Ik meen zelfs dat het was in 2 Kronieken 24 of 1 Kronieken 24. Helemaal goed. Maar in 24 orden. Maar 24 is gewoon de verdubbeling van de 12. En daarmee worden deze zaken nog steeds op een hoger plan gebracht. Maar zelfs toen de discipelen in Handelingen 1 aan de Heer vroegen of hij in die dagen het koninkrijk aan Israël zou oprichten, zei de Heer dat ze dat nog niet mochten weten, of in ieder geval toen niet mochten weten. En vandaar dan ook dat de Heer hier niet spreekt over gemeentelijke dingen die gerealiseerd zouden worden in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. En hij laat het dus hierbij, maar hij belooft hem wel degelijk dat zij die hem gevolgd zijn, zij die alles verlaten hebben, met hem inderdaad dat koninkrijk zouden beërven. En verder gaat het niet. Maar later wordt diezelfde gedachtegang op heel de gemeente toegepast. Nou, het is trouwens aardig om te bedenken dat in Openbaring sprake is van dat koninkrijk in het bekende visioen, waar we het vorige keer ook even over hadden. En daar worden ook 2 keer 12 genoemd. Nee, niet 24, maar wel 2 keer 12. 12 fundamenten, 12 poorten. En de ene 12 wordt in verband gebracht met het 12 stammen van Israël en de andere 12 wordt in verband gebracht met de 12 discipelen. Maar het wijst op precies hetzelfde, namelijk op de oorsprong van het nieuwe verbond, de oorsprong van het koninkrijk als zodanig en zoals het in de toekomst zal geopenbaard worden. Die oorsprong ligt aan de ene kant bij Israël en aan de andere kant bij de gemeente. Je kunt trouwens moeilijk ontkennen dat de 12 discipelen de eerste gelovigen waren, de belangrijkste gelovigen aanvankelijk binnen de gemeente. En daartoe ook bewust door de Heer Jezus gekozen waren. Zo kom je ook aan 24. Maar goed, dat laat ik maar weer even terzijde. Om terug te keren naar Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. Dat betekent, gij zijt toegevoegd aan de rechter over allen. Wij zijn namelijk de rechtbank, is de gedachte. En daarom wordt de apostel nogal, noemen ze net woord. Een beetje agressief, hè? Zo van, hoezo zoeken jullie je recht hier bij de aardse dingen? Jullie zullen recht spreken over die aardse dingen. Daar ben je toegeroepen, dat is je positie. En de Korintiërs keren deze dingen om. Zei Paulus ook, hij zegt, jullie doen nu al of je heerst. Maar dat is niet zo. Nu nog niet. Nu worden wij verdrukt, nu zijn wij verworpen, enzovoorts. Nu roemen wij in zwakheden, of wat het allemaal maar wezen mag. Hij zegt maar, heerschappij komt in de toekomst, mede als gevolg daarvan. En daar leven wij naartoe. Dus gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. En gij zijt gekomen tot, dat staat er niet, maar dat hoort er natuurlijk wel bij. Er staat, gij zijt gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Want wij zijn rechtvaardig. Rechtvaardig gemaakt in Christus. Hij is namelijk onze rechtvaardigheid, ook eventueel geschreven aan de Korintiërs. Wij zijn rechtvaardig en bovendien in Christus volmaakt. In ieder geval uitgebreid geschreven aan de Colossenzen. Dus inderdaad, volmaakte rechtvaardigen en vervolgens geesten der volmaakte rechtvaardigen. Ik ben geneigd voor het gemak geesten der volmaakte rechtvaardigen te lezen als de geesten, namelijk de volmaakte rechtvaardigen. Of, gij zijt gekomen tot de volmaakt rechtvaardige geesten, want het gaat erom dat wij inderdaad geestelijk zijn, geestelijke mensen zijn, zoals op vele andere plaatsen vermeld. En dat betekent uiteindelijk, zeker in het verband van dit schriftgedeelte, dat wij deel uitmaken van onzienlijke dingen. En ook in de toekomst zal dat het geval zijn. En dat is ook wat in de resterende verzen van dit hoofdstuk iets nadrukkelijker naar voren gebracht wordt. Maar daar hebben we het nog over. De gedachte is dat we uit de deel uitmaken van hemelse dingen, toegevoegd zijn aan engelen en dus inderdaad deel hebben aan geestelijke dingen. Want engelen zijn geesten en hemelse dingen zijn sowieso geestelijke dingen. Wij maken dus deel uit van de onzienlijke dingen. Want, maar dat is Efeze, we zijn met Christus gezet in de hemel. Of voluit, we zijn gezet in de hemelse dingen. Want dat staat er eigenlijk zo letterlijk mogelijk.
Johannes zegt nog al, wat is God geboren is, zondig niet. Ik bedoel, hier wordt het vlees weggelaten. Dus
ja.
Het is alleen eigenlijk het gevoel van wat hier...
Het is voor velen een groot probleem, heb ik gemerkt. Want elke keer als ik erover spreek, dan wordt er daarna nog dagenlang over gediscussieerd. En toch, echt waar, het is niet zo'n moeilijk probleem. Men moet alleen onderscheid kunnen maken tussen onze officiële, juridisch volkomen correcte positie voor God. En in die positie zijn wij rechtvaardig, zijn wij volmaakt en mankeren wij niets. En zijn we gekomen tot al deze dingen die hier genoemd worden. Maar het zijn onzienlijke dingen. En waar we beginnen te spreken over weer praktische dingen in verband met ons levenswandel, in verband met ons doen en laten, of zal ik maar weer eens zeggen in verband met onze ziel, met de term uit het laatste vers van 1 Korinthe 10, ja, dat is niet volmaakt. En dat wordt het hier ook nooit. En dus, Johannes is de man die die dingen naast elkaar zet. En die zegt dus ergens, 1 Johannes 2 of zo, 1 nog. 1 Johannes 1 zegt hij, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En 1 of 2 hoofdstukken verder zegt hij, wat uit God geboren is, zondigt niet. Want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, we hebben een natuur die niet zondigen kan. Niettemin, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Nou, dat probleem. Maar je moet gewoon begrijpen, dat mag toch niet moeilijk zijn. Je moet gewoon begrijpen, hoewel het er niet bij staat, expliciet, maar waarom ook. Je moet gewoon begrijpen dat de man dan over twee verschillende dingen spreekt. Het een is over onze levenswandel als zodanig. Nou, die is niet volmaakt. En daarin zondigen wij. En de andere is onze positie in Christus. En daarin zijn wij wel volmaakt. Voor God zijn wij volmaakt.
Gerekend, hè?
Nou ja, goed, ja, gerekend, maar rekenen, dat is wat de rechter doet. Afwegen, dat is overwegen, dus dat is wegen, dus rekenen. En inderdaad, volmaakt in Christus, daar is niks op af te dingen. Alleen de conclusie uit al deze schriftgedeelten die daarover spreken, is dan altijd dat aangezien wij voor God volmaakt, rein en heilig zijn, is het de bedoeling dat wij voor God ook rein, heilig en volmaakt leven. Althans, dat wij ons daarop zouden richten. Dat moet onze doelstellingen zijn. En dat is maar waar het om gaat, hè. Zijt heilig, want ik ben heilig, zei de Heer. Of op andere plaatsen. Nou ja, ik geloof dat ik het hier wel vaker gezegd heb. Hè. Je krijgt te maken met wat men in de theologische wereld noemt het reeds en nog niet. Moet je onthouden, dat is een goeie. Reeds en nog niet, dat wil zeggen, wij zijn reeds verlost. En wij zullen verlost worden. En is wel het meest neutrale woord wat ik ertussen kan zeggen. Want ik moet eigenlijk zeggen, wij zijn verlost en daarom zullen wij verlost worden. Beide dingen staan in de Bijbel. En dan krijg je weer mensen, laatst voor iemand die ik tamelijk goed ken, die liep weer rond te vertellen, nee, wij zullen behouden worden, wij zijn er niet behouden, wij zullen behouden worden, was ergens een tekst waar dat staat, dat wij behouden zullen worden. Dus wij zijn het nog niet, wij worden het nog. Maar het hele punt is dat wij weliswaar behouden zullen worden, maar het is alleen omdat wij behouden zijn. Alleen wij zijn behouden naar de geest en wij zullen behouden worden naar het lichaam. Dat is niks moeilijks aan. Dat is Filippenzen 4, daar moest ik eigenlijk vanavond nog met u naartoe. Filippenzen 4, want onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. En dan staat er waaruit. Maar je kunt beter vertalen met op grond van, want dat is wat het betekent. En anders krijgen wij de verkeerde indruk. Onze wandel is in de hemel, ons burgerschap is in de hemel. En op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam, alsnog dus, veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Want als ons burgerschap in de hemel is, dan hebben wij recht op een hemels lichaam. En God ontkent dat niet, God belooft ons dat zelfs. Juist daarom. En wij zullen dus behouden worden, ook naar het lichaam, omdat wij al behouden zijn. En dat geldt voor al die andere termen in verband met onze zaligheid. Wij zijn zalig, dus zullen we zalig worden. Wij zijn verlost, dus zullen wij verlost worden. Wij zijn heilig, dus is de wil van God onze heiligmaking. Enzovoorts. Omdat we het zijn. En daarom zou dat ook verder in ons leven, in onze ziel, dat is ons leven feitelijk, uitwerken. En daarom zal het ook zeker in ons lichaam uitwerken in de toekomst. Maar altijd in die volgorde. En waar het omdraait, kom je terecht in de positie van elk religieus mens die probeert om door zijn eigen werken zijn zaligheid te bereiken. Maar bij ons ligt de situatie omgekeerd. Wij hebben die zaligheid. En wij worden geacht daaruit te leven. Vanuit onze volmaakte positie, daar is nogal wat geloof voor nodig. Dat geef ik meteen toe. Maar dat is nou juist waarom ons geloof zou groeien. Waarom wij gebouwd worden in het geloof. Om te leren aanvaarden dat God ons volmaakt gesteld heeft in Christus. En dus daaruit zal de leven. Maar hier staat natuurlijk precies dit. Alleen in een stuk of 10 punten was het geloof ik. 12 punten. Gij zijt gekomen tot, nee, gij niet gij moet komen tot, maar gij zijt gekomen tot. En op grond daarvan, zegt ditzelfde schriftgedeelte, want dan komen we terug bij het eigenlijke onderwerp, op grond daarvan zegt hetzelfde schriftgedeelte, nou, als je daar naartoe gekomen bent, leef daar dan uit. Als je dan gekomen bent tot de gemeente van eerstgeborenen, wel nu, dat dan niet iemand zei, een hoereerder, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorterecht weggeeft. Zodat niet de zaak is dat wij het eerstgeboorterecht zouden zien te verwerven, maar de zaak is, wij hebben het ontvangen en de bedoeling is dat we daaruit inderdaad zouden leven. En dat geldt voor die genade uit nog een vers eerder. Het is precies hetzelfde, dat niet iemand van achteren van de genade Gods. Het wordt geredeneerd vanuit de positie dat we die genade hebben ontvangen. De heerschappij van de genade kennen, vanaf de troon der genade dus, enzovoorts. En dus daaruit zouden leven. Niet om genade te ontvangen, maar omdat we die al hebben. En zelfs wordt de redenering nog verder voortgezet in dezezelfde Hebreeënbrief. Wij zouden naderen tot de troon der genade om genade te ontvangen. Maar beide dingen zouden we vloeien voort uit het feit dat wij reeds genade ontvangen hebben. Want waar wij genade hebben ontvangen, zouden wij ons stellen in de praktijk onder de heerschappij van de genade Gods. En dus onder de heerschappij van Christus. Opdat wij van hem ook genade zouden ontvangen om hem te kunnen en mogen dienen in de praktijk. En als Paulus zegt, mij is genade gegeven, zegt hij niet, mij is genade gegeven en dus zijn mijn zonden vergeven. Maar hij zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die genade hem gegeven werd nadat hij al lang genade ontvangen had. Nadat zijn zonden vergeven waren, nadat hij uit genade was wedergeboren tot een levende hoop. Enzovoorts. En nog later zegt de apostel, ik heb God eens gebeden en die zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is precies hetzelfde verhaal. Genade, namelijk hulp te bekwamer tijd, uit Hebreeën 4 dus weer, voor iemand die al lang begenadigd was, uiteraard. Dus eerst wordt gesproken over onze officiële positie als zodanig, onze relatie met God. En daarna wordt gesproken over wat daar de consequenties van kunnen zijn en wat daar de consequenties van zullen zijn in verband met onze toekomst. En de consequentie kan zijn dat we ook zalig leven, dat we deel krijgen aan de behoudenis of zaligheid, de ziel of hoe het maar heten mag. En de consequentie zal zijn dat ook ons lichaam zalig gemaakt zal worden, of verlost zal worden of behouden zal worden in de toekomst. En zo vinden we het hier feitelijk ook in Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Waarbij volmaakt, zoals gezegd, ontleend is in bijzonder aan de Hebreeën, aan de Colossensebrief, waar immers de apostel om bepaalde redenen die Colossense voorhoudt, dat niet de bedoeling is dat zij volmaakt worden, maar dat de bedoeling is dat zij leren verstaan, dat zij volmaakt zijn. En de bedoeling daarvan is dat ze vervolgens ook dienovereenkomstig zouden wandelen. Maar alles in het licht van de grote uitspraken uit Romeinen 8, dat wij, ongeacht welke omstandigheden ook, ervan verzekerd zijn dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van God, dan wel van Christus. Met andere woorden, die positie hebben wij, uitgemaakte zaak, vast aangegeven, ligt vast in Christus enzovoorts. En sindsdien worden we opgeroepen om inderdaad daaruit te leven. Dat was ook heel de strekking, de echte strekking van de Hebreeënbrief. Leerstellige uiteenzetting is uitgebreider, maar het heeft alles tot strekking in deze brief om ons op te roepen om inderdaad onze levens als priesters in dienst te stellen van deze hoge priester. Niet omdat we priester zouden worden, maar omdat we dat nog eenmaal zijn op grond van geboorte. Maar of we het ook praktiseren, ja, dat is onze eigen keus. En tot die keuze worden we opgeroepen. Hetzelfde als in Filippenzen, bewerkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Niet om zalig te worden in de eerste plaats, maar in de eerste plaats omdat men het al is. Maar het zou ook in de praktijk van ons leven beleefd worden. Gereinigd van dode werken, is gebeurd. Om de levende God te dienen. Nou, doe dat dan ook. En onze bekwaamheid is uit God om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Nou, als je bekwaam bent om dienaar van het nieuwe verbond te zijn, dien dan hem onder het nieuwe verbond. Zie, niet andersom, niet zorg dat je bekwaam wordt, je bent het. En dus worden we opgeroepen om inderdaad die bekwaamheid te praktiseren. Nou, zo ook hier, want deze vaststelling hier, deze opsomming van een rijtje van 12, leuk hoor, ook 12, deze opsomming van het rijtje van 12 dingen waartoe wij gekomen zijn, die valt natuurlijk binnen de omlijsting van dit hoofdstuk, binnen het kader van dit hoofdstuk, en dat is, jaag de vrede na met allen van het nieuwe verbond, zie toe dat niemand verachter van de genade gods van het nieuwe verbond, dat niet iemand zij een hoereerder die het recht van zijn eerstgeboorte weggeeft, eerstgeboren van het nieuwe verbond enzovoorts. Want, en dan volgt vers 8, eigenlijk vers 8 tot en met vers 27, daar komt het ongeveer op neer. Vers 8 tot en met vers 27, die toelichting geven op deze paar uitspraken. Jaag de vrede na, jaag die genade na, om zo te zeggen, jaag het eerstgeboorte na. Of leef vanuit die vrede, leef vanuit de genade, leef vanuit het eerstgeboorterecht. Want je leeft niet onder de wet, want de slaaf werd onterfd. Dat was Galaten 4, maar daar hadden we het vorige keer ook even over. Maar integendeel, wij hebben deel gekregen aan deze 12 punten. Met opzet natuurlijk uitgerekt tot 12. Het hadden er ook 10 kunnen zijn of 8 of wat je maar wilt. Misschien nog wel meer. Dat hangt er maar vanaf hoe ver je onder wil. Maar 12 punten, omdat die 12 staat voor koningschap. Heerschappij. Enzovoort. Wij zijn daartoe gekomen en laten we dus daaruit leven. Uit die vrede van het Koninkrijk Gods. Uit de genade die nou eenmaal heerst in het Koninkrijk Gods. Uit het eerstgeboorterecht waaraan dat Koninkrijk, het koningschap immers, vastzit. Want gij zijt niet gekomen tot het oude verbond, maar gij zijt gekomen tot het nieuwe verbond. Dan heb ik het hele stuk kort samengevat, maar je kan het nog korter samenvatten. Wij zijn dienaren geworden, jawel, niet der letter, maar des geestes. En dat niet der letter, maar des geestes, wat is dat? Romeinen, geloof ik, hè? Die uitdrukking niet der letter, maar des geestes, dat is de hele samenvatting van gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg met het onweder en met de brandende vuur en de donkerheid en duisternis. Het is allemaal niet der letter, het is allemaal hetzelfde, dat is de wet, hè? Maar des geestes, en des geestes wordt hier samengevat, gij zijt gekomen tot, enzovoort, drie versen lang, 12 punten. Dat is het gewoon. En in andere brieven staat het dus zo kort, niet de letter, maar des geestes. Dus 1 Korinthe, 2 Korinthe 3 trouwens, waar ik het letterlijk uit citeer. Maar in Romeinen staat het ook ergens, op de rechtse bladzijde, linkse kolom, het onder het midden. Maar ik weet niet meer welk hoofdstuk ze houden. He? Maar het is allemaal hetzelfde. Alleen hier staat het heel uitgebreid. Gij zijt namelijk gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardig. Dat zijn wij, volmaakt rechtvaardig. Niet op grond van onze werken. En zeker niet omdat onze broeders en zusters dat beweren van ons. Maar meestal niet tenminste. Maar gewoon omdat God het zegt. En hij heeft dat tot stand gebracht. Vast feit. Nou goed. En gij zijt gekomen, vers 24, tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Nou ja, dat is dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat weten we nou langzamerhand al. Maar dat het zo staat, dat het hier staat, dwingt ons om de uitspraak op gelijke wijze toe te passen als al die voorgaande uitspraken. En dus betekent het dat wij deel gekregen hebben aan hem, die de middelaar is van dat Nieuwe Testament. En dat betekent dus dat wij, durf dat niet te zeggen omdat er een onbijbelse uitdrukking komt, maar dat betekent dus dat wij middelaars, meervoud, zijn van het Nieuwe Testament. En dat betekent dus dat ook door onze bediening dat Nieuwe Verbond, Nieuwe Testament, dat Nieuwe Verbond, bevestigd zal worden en uitgebreid zal worden. De makkelijkste toelichting is natuurlijk gewoon te zeggen dat het Nieuwe Verbond in de praktijk niet wat anders is dan het Koninkrijk van Christus, en waar wij zullen deel hebben aan zijn Koninkrijk en aan de uitbreiding van zijn Koninkrijk in de toekomst, maar in het heden zelfs ook tot op zekere hoogte. Daar hebben wij dus ook deel aan de uitbreiding en toepassing van dat Nieuwe Verbond. Maar het is ook nog anders te zeggen, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, wordt immers primair bediend, de middelaar, bedient het dienaar van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond wordt primair bediend gewoon door de prediking van het Nieuwe Verbond en met nog een andere term door de prediking van het evangelie. Het bekendmaken van de blijde boodschap en dat wij daartoe geroepen zijn, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Om te verkondigen. De deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, volgens Petrus. En Paulus deed het nog iets bijzonder, nog meer bijzonder. Die zei, om bekend te maken aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Maar dat is allemaal een functie van middelaar van het Nieuwe Verbond. Er is maar één middelaar als zodanig, maar onder hem zijn middelaars. Net zo goed als er maar één was door wie de wet kwam, namelijk Mozes. Maar door al die andere priesters zou de wet bediend worden en zou recht gedaan worden enzovoort. En recht gesproken worden, dus wet toepassen. En zij waren dus net zo goed middelaars van de wet. Want door middel van de priesters werd de wet gehandhaafd als het goed is. Maar volgens de voorschriften althans. Hè. En zo zal het in het Nieuwe Verbond precies eender zijn. Wij zijn dus samen middelaars van het Nieuwe Verbond. En ik excuseer me omdat de uitdrukking er niet staat, maar het is gewoon de consequentie van de uitdrukking die er wel staat. Wij zijn gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Verbond. En hier staat het echt niet op de manier van wij zijn door die middelaar onder dat Nieuwe Verbond gebracht. Want dat is het voorgaande 11 hoofdstukken is dat al uitgebreid uiteengezet. Het gaat hier om een hogere toepassing. Wij hebben deel aan die hoge priester. Wij hebben deel aan die middelaar. We zijn met hem verbonden, of nog anders, wij zijn zijn lichaam. En daarom zullen wij betrokken zijn in de openbaring, om zo te zeggen, maar de praktische toepassing en uitbreiding van dat Nieuwe Verbond en dus ook van zijn koninkrijk. Ene term in verband met priesterschap en de andere term dus in verband met koningschap. En als we met hem zullen heersen in zijn koninkrijk, betekent het ook dat wij met hem delen in zijn priesterschap. Uiteraard. En als dat priesterschap heet middelaar van het Nieuwe Verbond, en zo heet het, dan delen wij dus in zijn middelaarschap van het Nieuwe Verbond. En voor zover wij dus koningen zijn, zijn we koningen in Christus, zijn we koningen van zijn koninkrijk. Wij zijn priesters, eveneens, van zijn koninkrijk en van zijn Nieuwe Verbond. En in hem zijn we net zo goed dus ook middelaars van dat Nieuwe Verbond. En dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Want de oproep van de Hebreeënbrief is en blijft dat wij die levende God zouden dienen en ons leven ter beschikking zouden stellen van deze koning, van deze hoge priester, van deze middelaar van het Nieuwe Verbond. Opdat wij koningen, priesters, middelaars zouden zijn. Voor een deel reeds nu, uiteraard, zij het dan dikwijls op zeer beperkte schaal, maar in de toekomst universeler. Het heelal betreffende dus.
Was het dan niet mede uitgedrukt in Colossense 1 eigenlijk, waar je zegt van in hem de 16e en 17e en 18e vers eigenlijk deze deel van de stad?
Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, Colossense drukt dat dus inderdaad ook aan. Ik heb me net gestopt met citeren, dat was wel weer mooi. Maar het volgende tekst die ik geciteerd zou hebben, zou deze geweest zijn. Colossense 1. Ik citeerde namelijk 2 Korinthe 3, waar gezegd werd dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Toen zei ik, nou, als je dan bekwaam bent, is de oproep om die bekwaamheid ook inderdaad te praktiseren, uit te werken. Maar de volgende uitspraak is dan logischerwijze die van Colossense 1, vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, ja, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Middelaars dus. Maar hier staat het anders. Hier staat die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. De erven der heiligen in het licht. En ik heb al eerder gezegd, en vanavond zal ik het nog wel een keer zeggen, hopelijk, dat de erfenis inderdaad het loon is, hè. Heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan die erfenis. De eerstgeborene immers zou erven. Dus hij heeft ons bekwaam gemaakt om tot eerstgeborene ook individueel te worden aangesteld, want hij heeft ons daartoe geroepen. Daartoe zijn wij geroepen. En daarna wordt gesproken over dat koninkrijk van de Zoon zijner liefde, vers 13. Dan wordt gezegd in vers 14 dat wij in Christus volmaakt zijn. Het staat met andere termen. Er staat in de welke in Christus, in de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Zijn bloed, waardoor wij gereinigd zijn om de levende God te dienen. Waardoor wij gereinigd zijn en tot koningen en priesters geworden zijn voor zijn God en Vader. Openbaring 1. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Dan zijn we volmaakt rechtvaardig dus. Als we dit hebben, zijn we volmaakt rechtvaardig. En anders zeggen wij dat de Heer zijn werk niet goed genoeg gedaan heeft. Toch? Als het niet volmaakt was. Maar hij kon ons volkomen zalig maken. Volmaakte hoge priester. Dus inderdaad, wij zijn volmaakte rechtvaardigen. Dat zijn we namelijk in hem, vers 15, die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene, koningschap, maar daar ging het al over, en dus priesterschap, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op aarde zijn, de wereld dus, hè? Schepping, de wereld. Die zienlijk en die onzienlijk zijn, zijn tronen, zijn heerschappij, zijn overheden, zijn machten, die zijn door hem geschapen, maar dat betekent dat hij dus een positie heeft als schepper. In elk geval. Boven al die tronen, heerschappijen, overheden en machten. En dan staat er, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, dan is hij de hoogste vanwege de oorsprong, maar ook vanwege de bestemming. En dan, en hij is voor alle dingen, vers 17, en daarvan zeg ik altijd, dat betekent niet voor in de tijd, want dat werd al gezegd in vers 16, maar het betekent hoger in rang. Hij komt eerder. Wat komt eerst, is dan de vraag. Wat komt eerst? Christus, omdat hij de hoogste is. Hè? Hij is voor, namelijk hoger dan alle dingen, voor in rangorde, en alle dingen bestaan, ook nu, tezamen, wordt ons eenheid in stand gehouden door hem. En dan staat er, hij dus, die verhoogde Christus, hij is het hoofd van een lichaam, namelijk de gemeente. En dat betekent in één klap dat wij in hem volmaakt zijn, dat wij in hem deel hebben gekregen aan deze verhoogde positie, en dat we dus een positie hebben ontvangen boven al die tronen, heerschappijen, overheden, machten enzovoorts. Maar ja, dat staat natuurlijk ook letterlijk in Efeze. Maar als je dit schriftgedeelte aanhaalt, had je net zo goed Efeze 1 kunnen aanhalen, het laatste deel. Daar staat ook, God heeft Christus gezet ver boven al die overheden, macht en heerschappij en hoe dat maar heten mag. En hij heeft hem, en alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, Psalm 8, aangehaald. En dan, en hij heeft hem, deze Christus namelijk, aan de gemeente gegeven tot hoofd. De gemeente welke zijn lichaam is. De gemeente die de vervulling is van Christus, want dat staat daar. Staat er wat ingewikkeld, maar het staat er. En hier staat dat ook. En dat is dus precies dezelfde gedachtegang als hier uit de Hebreeënbrief. Leuk, hè? Efeze, Colossense, Hebreeën, gewoon allemaal dezelfde waarheid, maar anders geformuleerd. Het is tot deze God, het is tot deze Christus, tot wie wij gekomen zijn en in wiens positie wij officieel fundamenteel delen. Nou ja, en dat er in het lichaam wat leden zijn die wat edeler zijn dan anderen, dat er verschil is onderling tussen de leden van dat lichaam. Dat staat uitgebreid in Korinthe. Dat blijft dus zo. Maar het neemt niet weg dat allen die deel hebben aan die gemeente, daardoor deel hebben aan Christus en in hem volmaakt zijn. En dus van adel zijn. Maar adeldom verplicht. Heeft consequenties. In de eerste plaats is dat de belofte van armoede, denk ik altijd, als we over het Nederlands adel spreken. Is adeldom verplicht, dan moet je arm zijn, heb ik begrepen. Maar laat maar zitten. Maar in ieder geval, waar wij kinderen God zijn en hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende zoeken, dan ben ik toch in Hebreeën 13 vanavond. Daar zouden wij inderdaad tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, om in zijn verhoogde positie te delen. En waar wij ons begeven in een wereld die beheerst wordt door deze overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, ontkennen wij daarmee onze positie die we in Christus ontvangen hebben. Wij geven ons dan over aan gevangenschap, zal ik maar zeggen. We bewegen ons tussen de doornen en distelen en hoe het allemaal maar heet, maar doornstruiken. Allemaal Bijbelse beelden trouwens. In plaats van dat wij gaan staan in de vrijheid waartoe wij geroepen zijn en waarin wij elkander zouden dienen door de liefde en wel onder het nieuwe verbond en staande in de genade. Maar dit was Galaten 5. Maar je vindt het dus overal, hè? Vandaar dat Efeze zegt dat wij zouden komen tot kennis van hem. Nou, Filippenzen zegt dat, maar ik wilde Efeze citeren. En daar staat, wij zouden ontvangen de geest der kennis en der de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want waar wij hem kennen, kennen wij de kracht van zijn opstanding, Filippenzen. Maar aan de andere kant, waar wij hem kennen, volgens Efeze, verstaan wij de hoop van zijn roeping en verstaan wij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En dus daar verstaan wij de positie van de gemeente, want de positie van de gemeente is fundamenteel geen andere dan die van Christus. En waar we de positie van Christus niet kennen, kennen wij de positie van de gemeente dus ook niet. En dan zal ik nog eens wat zeggen, zo even in het algemeen. Ik ben van mening dat alle misverstand, dwaalleren is zo'n zwaar woord, maar alle zo bekende, traditioneel bekende dwaalleren en streksekten en stromingen, zal ik maar zeggen, zijn, al die leringen zijn in de praktijk, hebben met elkaar gemeen, laat ik het zo zeggen dan, dat zij niet verstaan wat de positie is van de gemeente. Daag me niet uit, hè? Maar anders moet ik buiten de Bijbel om gaan praten over wat al die leringen leren. Maar het komt er altijd op neer, ik heb het nog nooit anders gezien, het komt er altijd op neer dat men de positie van de gemeente niet verstaat. Maar waarom verstaat men de positie van de gemeente niet? Want er is men best wel in geïnteresseerd, maar waarom verstaat men de eigen positie niet? Omdat het niet de eigen positie is, het is de positie van Christus. En waar wij hem kennen, kennen wij onze positie. En waar wij hem niet kennen, kennen wij onze positie niet. Dus, zegt Paulus, het gaat ons om maar één ding. Nee, dat zegt hij letterlijk, Filippenzen weer. Eén ding. Hem te kennen. Maar het staat in alle brieven, hoor. Maar deze term staat al zo in Filippenzen 3. 4, 3. Hem te kennen. Eén ding doe ik, vergeten hetgeen achter is enzovoort. En dus, en daar zegt hij ook, dat we alles zouden opgeven inderdaad, vooral godsdienstige zaken zouden opgeven, om hem te kennen. Maar om hem te kennen moet men tot hem komen. Maar als men tot hem komt, blijkt hij te zijn een beloner dergene die hem ernstig zoeken. Dan zit ik toch weer in Hebreeën, maar nu weer in Hebreeën 11. Langzamerhand, als men tot hem komt, dan moet men geloven dat hij een beloner is degene die hem ernstig zoeken. En waar wij hem ernstig zoeken, zullen wij beloond worden. En dat staat hier ook, want dan zal inderdaad dat eerstgeboorterecht ook aan ons individueel bevestigd worden. Waar wij leven vanuit deze 12 punten waaraan wij deelgekregen hebben, zullen wij in de toekomst ook inderdaad niet beschaamd worden. En zullen wij inderdaad niet alleen veranderd, maar ook verheerlijkt worden. En dat is inderdaad wat het einde van dit hoofdstuk zegt. Maar daar ben ik nog even niet aan toe, want we gaan eerst pauzeren. Wij waren gebleven bij vers 24. Gij zijt gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, waarbij kennelijk de gedachte is dat wij ieder voor zich middelaren van het Nieuwe Testament geworden zijn. Zoals ook 2 Korinthe eigenlijk zegt, hè. We zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn. Dan zijn we dus als dienaren, middelaars van het Nieuwe Verbond. En heeft dus het woord der verzoening van het Nieuwe Verbond uiteraard in ons gelegd. 2 Korinthe 3, 4 en 5. Maar dan staat er, gij zijt gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. Waarbij de naam genoemd wordt van de mens uiteraard. En dat is natuurlijk met opzet. Natuurlijk weten wij dat Christus de middelaar is van het Nieuwe Verbond, de opgewekte. Maar het is wel degelijk de Heer Jezus, het is dezelfde. En de gedachte is ook juist dat de hoge priester uit de mensen genomen wordt en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn, zoals in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet. En eigenlijk wijst het zelfs helemaal terug op Hebreeën 2 en eigenlijk zelfs Hebreeën 1, waar gesproken wordt over de Heer Jezus die vlees en bloed aangenomen heeft, mensen gelijk geworden is enzovoorts. En vanuit die positie uitermate verhoogd geworden is. En dat is nou juist de basis en garantie van onze zaligheid. Namelijk dat de mens Jezus een plaats gekregen heeft in de hemel. Zodat er voor ons, die ook mensen zijn immers, inderdaad hoop is. De gedachte is juist dat wij mensen een plaats gekregen hebben in de hemel. Op grond van hetzelfde geloof wat ook in de Heer Jezus was. En daarom heet hij bij gelegenheid Jezus, terwijl wij geneigd zijn te denken, dat had toch eigenlijk Christus moeten zijn. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen, schreef Paulus aan Timotheus. En toen zei hij, de mens Jezus Christus. De mens, met grote naam is de mens en dan eerst de naam Jezus en dan pas Christus. Want het gaat er juist om dat de mens geworden is als God en dat de mens beelddrager Gods is geworden. Die mens is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, uiteraard, maar daarmee ook wij, want wij hebben aan hem deel gekregen. En zijn gezegend met zijn zegeningen. Wij zijn dus gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. Let op dat het die gedachtegang ook overeenkomt met die van de hoge priester. Hè? De priester uit de mensen genomen. Want de middelaar van het Nieuwe Verbond is per definitie priester. En voor zover wij het Nieuwe Verbond dienen, zijn wij dus ook per definitie priesters. En dat is de inleiding naar het volgende deel van de zin. Gij zijt gekomen tot, onder andere dan, het bloed der besprenging. Dat wil zeggen, wij zijn besprengd met bloed. Maar de vraag is, wie worden er eigenlijk besprengd met bloed in de Bijbel? Nou ja, je kunt de algemene gedachte vaststellen en zeggen, nou ja, bloed is een beeld van leven en waar wij besprengd zijn met het bloed van Christus, maar dat staat hier nog niet eens zozeer, maar waarmee wij besprengd zijn met zijn bloed, hebben wij deel gekregen aan zijn leven, want dat is de gedachte. En de terminologie was eigenlijk die van Petrus, een paar bladzijden verder, die zegt dat we zijn gekomen tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Uit 1 Petrus 1, vers 2. Dat is uit de enige andere schriftplaats, het Nieuwe Testament, waar de uitdrukking voorkomt. Maar de gedachte is inderdaad dat we deel hebben gekregen aan het leven van Christus, hetgeen uitgedrukt wordt in besprenging des bloeds. Maar er zit iets veel specifiekers achter, want waarom wordt het zo gezegd? Wel eenvoudig, omdat besprenging met bloed, zoals we eerder gezien hebben in Hebreeën hoofdstuk 9, omdat besprenging met bloed alleen bestemd was voor priesters. Want de priesters werden tot priester gewijd door besprenging met bloed. En vervolgens ook alles wat met het oude verbond te maken had, waarvan de priesters dienaren waren. Alle voorwerpen ook met betrekking tot het oude verbond werden besprengd met bloed. Zoals vermeld in Hebreeën 9 vanaf vers 18. Vers 18 tot en met 20. 21. 22 eigenlijk. Vers 18 tot 22. Besprenging met bloed, maar het werd besprengd om God te dienen onder het oude verbond. En als hier in Hebreeën gesproken wordt over de relatie tussen oud en nieuw verbond, en er wordt gezegd dat wij zijn gekomen tot het bloed der besprenging, dan betekent het gewoon dat wij tot priesters gewijd zijn en gemaakt zijn tot dienaren van het nieuwe verbond of nieuwe testament. Maar aangezien zo'n dienaar bij gelegenheid heet een priester of een middelaar, zijn wij dus gewijd tot priesters van het nieuwe verbond, dan wel tot middelaars van het nieuwe verbond of gewoon dienaren van het nieuwe verbond. En dat is wat hier staat, hè. Ook daar zijn wij toegekomen. En dan staat er, gezegd gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging. En dan staat er dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan wordt het een beetje moeilijk. Op het moment dat u andere vertalingen gaat naslaan, zult u zien dat het daar weer eenvoudig gemaakt wordt. Maar daarna vraag je je af waarom het dan zo moeilijk staat in de Statenvertaling en alle andere oude vertalingen, ook in andere talen, zal ik dan maar zeggen. En het punt is namelijk dat deze uitdrukking niet, zoals hij hier zo staat in de Statenvertaling, niet eens te begrijpen is. Want het bloed van Abel, waar spreekt dat over dan? Ergens ooit gelezen over het bloed van Abel? Ja, dat is zo. En er zal wraak over gedaan worden, enzovoort. Het bloed van Abel af, ja. Wordt van de hand van Israël geëist, die schriftplaats. Dat is ook altijd een aardige. Omdat Israël nog lang niet bestond toen Abel gedood werd. Dus hoe zou het bloed van Abel geëist worden, inderdaad, van Israël? Dat is een leuke, hè? Omdat Kain een type is van Israël. Maar goed. Dat even terzijde, maar hoezo spreekt het bloed van Abel dan verder? Ik zou er niet. En het bloed het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt. Nou ja, betere dingen, dat kan ik wel plaatsen natuurlijk. U weet, we hebben hier in Hebreeën hebben we hier 14 betere dingen. Ik heb ze u al eens een keer opgesomd, hè. 14 betere dingen, het zijn altijd de betere dingen van het nieuwe verbond. Dus het bloed van Abel heeft dan misschien iets van doen met het oude verbond. Hetgeen ook moeilijk wordt, want Abel leefde meer dan 2000 jaar, 2500 jaar voor het oude verbond. Nee? Voor de wet in elk geval. Dus het wordt ook al een beetje moeilijk. En als het dan betere dingen spreekt, wat spreekt het dan? Nou, als u het mij vraagt, maar ik weet het niet 100% zeker. Ik ben geen autoriteit op het gebied van Grieks. Maar je kunt toch misschien een beetje de Bijbel lezen. Kijk, als ik over Abel lees, nou, van Abel werd één hoofdstuk eerder gezegd dat hij nu nog spreekt. Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een offerande geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door dat geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dat is niet het spreken van het bloed van Abel, dat is het gewoon het spreken van Abel nu nog. Ja.
Hoor het bloed van mijn moeder, roept op mij van de aardbodem.
Ja.
Dan moet het dan zijn dat het bloed van God roept.
Dat wordt later aangehaald dat het bloed roept om wraak namelijk. Om vergelding, dat wordt later.
Het bloed van Christus is dan wat krachtiger dan het bloed van aardbodem.
Ja, dat kan. Dat kan, maar welke dingen roept het bloed van Christus dan? In die verhouding. Ja, maar moet ik wat invullen? Dan weet ik het niet. Ik kan er ook geen schriftplaatsen voor vinden. Maar wat ik probeerde te vertellen is dat er ook niet letterlijk staat dat het bloed van Abel spreekt. Dat staat er niet. In sommige vertalingen wel. Daarom zei ik, latere vertalingen, jongere vertalingen probeerden het eenvoudiger te maken. Maar lees ik mijn Statenvertaling, lees ik alle andere oude vertalingen, het staat er niet. Je kunt lezen, bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel, maar niet dan het bloed van Abel. En de vertalers hebben het hier ook niet nodig gevonden om iets in te voegen, wat ze gemakkelijk genoeg doen, maar dat hebben ze hier ook niet gedaan. Het staat er namelijk niet.
Maar Abel sprak toch zelf door het eerste bloed wat hij uitstortte, als het ware, in zijn offer. Sprak hij door het bloed, als het ware?
Ja. Kijk, Abel sprak en spreekt nu nog, omdat wij hem kennen, omdat die geschiedenis is vastgelegd enzovoorts. En Abel spreekt nog, wat zegt Abel dan tegen ons? Wat deed Abel dan, waardoor hij nog spreekt? Een offer brengen. Een beter offer. Wat een eigenaardige uitdrukking eigenlijk, in Hebreeën. Hè? Een beter offer dan Kaïn. Maar in ieder geval, hij bracht een offer, kennelijk volgens voorschrift en in ieder geval uit geloof. Dan moet er een voorschrift geweest zijn waarin hij geloofd heeft, hebben we in de tijd besproken. En hij heeft dus een offer gebracht in overeenstemming met het woord van God. En wij hebben ook vastgesteld, dan zal het zo goed als zeker een bloedig offer geweest zijn. Hoeft niet noodzakelijk trouwens, maar het is het meest voor de hand liggende. Dus het zal wel zo geweest zijn. Maar hij heeft een beter offer gebracht dan Kaïn. En hij spreekt nog. En dat Abel nu nog spreekt is vanwege zijn bloedige offer dat hij in de tijd gebracht heeft. Maar of dat, dan ga je weer, is dat het bloed van Abel? Dan is het het bloed dat Abel geofferd heeft, maar dat was niet zijn eigen bloed. Hoewel hij daarna, en daar gaat hij weer, weet je wel, dan wordt het zo vaag. En daar hou ik niet van. Ik wil graag weten precies hoe het zit. En niet een raadsel van, waar moeten we daar nou mee? Zo'n Abel is later gestorven en zijn bloed is ook gevloeid. Hij bracht eerst een bloedig offer en daarna vloeide zijn eigen bloed. En dan zeggen we, ja, dat offer is een beeld eigenlijk van Kaïn zelf. Hij offerde als het ware zichzelf. En dan zeg ik, ja, nou komen we in de buurt. Daar gaat het over. Maar het punt is dat hier in Hebreeën 12 staat niet dat het bloed van Abel sprak, er staat dat Abel sprak. En het volgende vers, want het is altijd zo, hè, als je een vers niet begrijpt, probeer het te begrijpen uit verband. Dat is vaak een veel betere methode dan het raadplegen van de grondtekst, overigens. Het volgende vers gaat ook over iemand die spreekt. Toch? Nou, wie spreekt er in het volgende vers? Ja, inderdaad, Christus. Maar waarom staat dat er niet? Want er staat, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En men heeft eerst over bloed der besprenging en dan dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel, is dan de gedachte, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dan zou het nog altijd hebben moeten zijn, zie toe dat gij dat wat spreekt, dat bloed namelijk, niet verwerpt. Maar dat staat er ook niet. Zodat je in een chaos terechtkomt. Maar nou even neem ik mijn draad weer op. Hè? Want ik weet natuurlijk wel wat ik u vertellen wil. Neem ik mijn draad weer op. Wie spreekt er in vers 25? Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dat is uiteraard Christus. Waarna de vraag is, waarom staat het er niet? En dan heb ik een heel makkelijk antwoord. Omdat dat in het voorgaande vers stond. Alleen daar herken je het niet. Maar als er in plaats van dat die gestaan had in vers 24. Het is maar gewoon een betrekkelijk voornaamwoord, geloof ik. Of een aanwijzend voornaamwoord in de functie van een betrekkelijk voornaamwoord om het ingewikkeld te maken. Hè? Als je dus leest in plaats van dat die, dan krijg je, gij zijt gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, namelijk Jezus en het bloed der besprenging, die betere dingen spreekt dan Abel spreekt. Dus Jezus inclusief zijn bloed, zijn leven, door wie we gereinigd zijn geworden en aan wie we deel hebben gekregen, zoals in de voorgaande verse al uiteengezet. We hebben aan hen deel, we hebben deel aan zijn bloed, we zijn in hem volmaakt. Nou, wij zijn dus gekomen tot deze middelaar van het nieuwe verbond, namelijk deze Jezus. En dus zijn bloed, het bloed der besprenging, het bloed waardoor ook wij tot priesters gemaakt worden. Wel nu, deze Jezus, die betere dingen spreekt dan Abel. Het is een grammaticale kwestie, want ik heb niet kunnen nakijken of dat Grieks grammaticaal verantwoord is om dat te veranderen in die. Namelijk dat het niet terugwijst op een ding, maar op iemand. Maar ik weet voldoende van taal om te weten dat dat gewoonlijk wel kan. Het is maar een kwestie van hoe je zijn zin interpreteert. Maar als ik hem zo lees, wordt dat die, en dan blijft hetzelfde aanwijzend voornaamwoord, maar nu niet naar een ding, maar naar een persoon. En in veel talen wordt het onderscheid sowieso niet gemaakt. En dan is de zin ineens volkomen duidelijk, past in het verband van deze verse en past uitgebreid in het verband van heel de Hebreeënbrief. Want de gedachte is dat Abel spreekt, maar Abel was die eerste die een offer bracht, zal ik maar zeggen, in die oude schepping. Toch? En dan wordt een vergelijking gemaakt tussen de sprekende Abel, die als eerste in deze oude wereld een offer bracht, en Christus, de eersteling van een nieuwe schepping, die als eerste van die nieuwe schepping een offer bracht en dus inderdaad zichzelf offerde. Dat lijkt me de gedachtegang. En het volgende vers zegt dan dus: ziet u dat gij die spreekt niet verwerpt, vraag ik weer, wie spreekt er dan? En dan is het antwoord: Jezus. De middelaar van het nieuwe verbond. Jezus spreekt. Niet Abel, maar Jezus. En via een ander verband, niet Mozes, maar Jezus, enzovoorts. Hè. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En niet oude schepping, Abel, maar inderdaad nieuwe schepping, Christus. Zodat ik bij het hele vers niet denk aan een sprekend bloed, maar aan de sprekende personen, namelijk aan de ene kant Abel en aan de andere kant Jezus, die positie ontvangen heeft inderdaad in de hemel zelf, zoals in de voorgaande 12 punten uiteengezet. En aan wie en aan wiens leven, aan wiens bloed, aan wiens besprenging en dus ook aan wiens priesterschap en eerst geboorterecht en koningschap wij hebben deelgekregen. En die Christus, die Jezus, die spreekt, die zouden wij niet verwerpen. Trouwens, wie spreekt er eigenlijk? Nog breder verband van Hebreeën. Hebreeën 1, vers 1.
Voortijds veelmaal.
Hè? Precies. God voortijds God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wie spreekt er dan concreet? De Zoon. Wie is dat? Jezus. Het is die mens, Jezus, dus inderdaad, die door God is aangesteld tot zijn Zoon. En dus is hij de eerstgeborene, de koning, de hoge priester enzovoorts. En die zouden wij niet verwerpen. Het is makkelijk genoeg om te laten zien dat we hier in de eerste plaats aan het eind van de brief gekomen zijn, aan het eind van de leerstellige uiteenzetting. Ik zeg altijd, hoofdstuk 13, dat is zo ongeveer nog enige wat staat er boven? Verschillende vermaningen. Dat wou ik zeggen, ja. Dat staat er boven. Verschillende vermaningen en de hartelijke groeten. Maar hier in deze verse zijn we aan het eind gekomen van de werkelijke inhoud van de brief feitelijk. En daarbij wordt weer terug gekoppeld naar het begin. Dat is een heel vaste, hoe noemen ze dat, literaire structuur, hè? Aan het eind van het verhaal kom je weer terug bij het begin, zodat je alsnog overnieuw kunt beginnen. Ik heb altijd zin om dat ook te doen, hoor. Zodra we klaar zijn, gewoon weer bij hoofdstuk 1 beginnen. Maar goed. Maar waar gaat hoofdstuk 1 over? Namelijk dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Hebben we het net over gehad, uitgebreid. Die hij gezet heeft ver boven de engelen. Net over gehad, uitgebreid. Hoofdstuk 1 was dat dan, vervolgens van heel Hebreeën 1. En daarom, vers 2, hoofdstuk 2, vers 1 bedoel ik, hoofdstuk 2, vers 1. Daarom, en dat sluit weer aan bij vers 1, gewoon hoor, van hoofdstuk 1. Wordt heel tussenliggende gedeelte overgeslagen. Daarom moeten wij, in tegenstelling tot de vaderen, uit vers 1, moeten wij ons te meer dan die vaderen, uit 1 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van ons, hadden we al lang doorgestreept. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Wie heeft er dan gesproken? De Zoon van God, uit vers 1 van hoofdstuk 1 uiteraard. En omdat God nu in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, in plaats van tot de Vader door de profeten, moeten wij ons meer dan de Vader houden aan hetgeen gehoord is, omdat het gehoord is van de Zoon, door wie God gesproken heeft. Nou, die gedachte wordt uiteengezet in de volgende hoofdstukken. Wie is dan die Zoon? Opdat ik hem kenne. Wie is de Zoon? Toen zei iemand die ooit blind was, maar die heel goed kon zien op dat moment toen het gevraagd werd. Die zei, wie is het opdat ik in hem geloven mogen? Johannes 9, de blind geborene. Dat zijn wij dus, hè? En dus wordt ons uiteengezet wie hij is in de volgende 12 hoofdstukken. Leuk hè, dat er een 13e achteraan komt, maar dat heb ik het andere keer misschien nog eens over. Hè. Dat is ook niet voor niks. Maar de volgende 12 hoofdstukken en het eind van de 12e hoofdstuk, en het eind van de 12 hoofdstukken, staat dus weer: zie toe dat gij die spreek niet verwerpt. Zie, en daar is het verhaal weer mee rond. Degene die spreekt is namelijk de Zoon van God aan het begin van de brief. En het is Jezus aan het eind van de brief, maar dan die Jezus die door God tot eerstgeborene, tot koning, tot priester, tot middelaar van het nieuwe verbond, et cetera, is aangesteld. En we zouden uit de tussenliggende hoofdstukken begrepen moeten hebben dat wij aan hem deel hebben gekregen en dat het dus inderdaad de bedoeling is dat wij leven in overeenstemming met dit woord. En het woord is dus Christus, deze Jezus Christus, zodat we wandelen zouden in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn, in overeenstemming met het leven wat wij hebben ontvangen, enzovoorts. Want tot hem zijn wij gekomen. Zo bezien zijn deze woorden van Hebreeën 12, vers 22 tot en met 24, eigenlijk het hoogtepunt van de brief. Er zijn andere manieren om dat te bezien en in te delen, maar dit lijkt me duidelijk. De climax beschrijft in 12 punten in hoofdstuk 12 waartoe wij gekomen zijn. En punten in hoofdstuk, zie dan toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En die spreekt is dus niet bloed of iets dergelijks, het is Jezus zelf. En die spreekt betere dingen dan degene die als eerste van die oude schepping zich offerde. Dat neemt niet weg dat Abel en zijn offer een beeld is van Christus en zijn offer uiteraard. Maar u hebt toch hopelijk nog wel in gedachten dat het offer van Christus niet zijn dood is, maar inderdaad zijn beschikbaarstelling sinds zijn opstanding om zijn God en Vader te dienen. Want ook hij werd gemaakt tot koning en priester voor zijn God en Vader. En wij met hem. Nou goed. En als je in de oude schepping God dient, kost het je het leven. Vraag het maar aan Abel dus. Maar als je een nieuwe schepping God dient, wat dan? Staat in de volgende verse, zul je heerlijkheid ontvangen. Staat in de volgende verse. Want hoewel u het misschien nog nooit herkend hebt, gaan de volgende verse over de opname van de gemeente. Is wat lastig, maar niet tenminste staat het er. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Want indien deze van het oude verbond, indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Wie verwierpen zij? Mozes dus, ja. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Oh nee, dat stond in het andere vers. Ja, want dat was Hebreeën 2 weer, hè. Worden met dezelfde strekking. Want daar stond: daarom moeten wij ons te meer houden, vers 1, aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding heeft ontvangen, onder de wet namelijk in verband met Mozes. Zie je datzelfde verhaal is? Hoe zullen wij ontvlieden, vers 3, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Zie, en Hebreeën 12. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Want Mozes was uit de aarde en aards, maar onze Heer is uit de hemel. Met de woorden dan van 1 Korinthe 15. Maar dat is het, hè. En als men Mozes verwierp, werd men geoordeeld. Hoeveel te meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. We denken gewoon dat dan, wanneer we dat doen, wanneer wij niet, wanneer wij degene die spreekt verwerpen, en ons niet houden aan hetgeen gehoord is, betekent het dat dat een oordeel tot gevolg zal hebben. Waarna iemand natuurlijk meteen zegt, nou begrijp ik er niets meer van, want ik heb net gehoord dat wij volmaakt zijn en dat wij gekomen zijn tot 12 dingen waar wij niet vanaf te brengen zijn meer enzovoorts. En dan is mijn antwoord dat het jammer is dat u het dan niet meer begrijpt, maar het is makkelijk genoeg. Waarover, als wij, als zodanig, volmaakt zijn in Christus en er komt toch een oordeel, waarover komt het oordeel dan? Over de zielzuster, ja, u hebt wel vaker een bandje gehoord. Dank u voor de klandizie. Dan komt het oordeel namelijk over de werken, de levenswandel. Maar daar ging het toch over in deze brief? Over de levenswandel van de mensen. Het oordeel komt over al die dingen waarmee wij God niet gediend hebben. En als wij niks anders gedaan hebben dan God niet dienen. Wat een rare zin. Als we niks anders gedaan hebben dan God niet dienen, dan komt een oordeel over alles wat wij gedaan hebben. Dus. Maar dat staat in 1 Korinthe 3. Daar staat, als men gebouwd heeft met hout, hooi en stro, dat mag je rustig doen, want alle dingen zijn mij geoorloofd, vooral in Korinthe. Maar als je gebouwd hebt met hout, hooi en stro, dat mag je rustig doen, maar je moet wel bedenken dat het vuur de brand erin gaat, hè? En toch? En dus, indien iemand gebouwd heeft met hout, hooi en stro, zijn werken zullen verbranden, en hij zelf dan? Doch hij zelf zal behouden worden, maar alzo. Namelijk, hoe dan? Maar alzo, als door vuur. Dat wil zeggen, hij zelf niet, want hij zelf zal behouden worden. Maar zijn werken zullen verbranden. Dat betekent dat van zijn praktische leven niets meer overblijft. Zodat er geen sprake is van behoudenis der ziel, maar wel sprake is van behoudenis van de geest. Want de geest zal behouden worden. Bij die man uit 1 Korinthe 5 trouwens ook. Maar dat is weer een ander verhaal. Overgegeven aan de Satan tot het verderf des vlees, maar de geest zal behouden worden. Vanzelfsprekend. Of dat ze wel zouden verderven naar het vlees, maar behouden zalig zouden worden door God naar de geest. Enzovoorts. Over die dingen gaat het. Het gaat hier over de behoudenis der ziel. Dat heb ik al eerder gezegd. Laatste vers van Hebreeën 10. Nog steeds. Behoudenis namelijk, dus het bewaard worden, het bewaard blijven van ons leven, van ons praktische leven, van onze levenswandel. Daar zou wat van over moeten blijven. En daar blijft alleen dat van over wat in dienst stond van God, dan wel wat in dienst stond van deze hoge priester. Of nog anders gezegd, er blijft alleen van over dat wat God zelf door zijn geest in en door ons heeft kunnen doen. Dat wat hij door ons lichaam heeft kunnen doen. Dat is wat overblijft. En anders zullen wij niet ontvlieden. Daar blijft niks van over. Heeft ook geen resultaat, betekent dat. Hè? Het heeft tot niks geleid. Als je je leven lang hard gewerkt hebt en miljonair bent geworden op je oude dag, dan beleg je een paar keer verkeerd. Of je krijgt de field aan de deur, dat wil ik afwezen. Dan ben je je kapitaal kwijt dus, enzovoorts. En wat blijft er dan van je leven over? Niks. Dat noemen wij toch zo, dat is toch ook zo. Dan heb je wel geleefd, maar zo wat, waar heeft het toe geleid? Dat wordt niet behouden, daar is er gewoon niks van overgebleven. Nou, zoiets is dat. Altijd hard gewerkt, gebouwd met hout, hooi en stro. Zwaar werk, vooral in Egypte. Of in Babel, nog verder terug. Maar altijd hard gewerkt. Ik ken mensen genoeg, hoor. Die uit godsdienstige overwegingen altijd hard werken. Maar het leidt tot niks, want straks gaat er de brand erin. En het blijkt hout, hooi en stro te zijn. die zullen niet ontvlieden, uiteraard. Dat wil zeggen, hun leven zal niet ontvlieden, het wordt verbrand. En dat is wat hier ook staat. Het moet ook duidelijk zijn dat deze woorden die ik dan citeer wat snel uit 1 Korinthe 3 in feite spreken over de opname van de gemeente, want bij die gelegenheid zullen wij lichamelijk, maar ook geestelijk uiteraard behouden zijn of naar het lichaam behouden worden, maar van ons leven blijft niks over, omdat bij diezelfde gelegenheid wij beloond zullen worden en heerlijkheid zullen ontvangen als beloning, zal ik maar zeggen. Of de erfenis zullen ontvangen die voor ons was weggelegd. Maar van hout, hooi en stro blijft niks over. Nou, hier gaat het over precies hetzelfde. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zijn grote zaligheid geen acht geven, zei Hebreeën 2. En hier staat, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Dat sluit aan.
Wie is die
dien? De Heer Jezus uiteraard, hè? Die van, de mens die uit de hemel is. Die tweede mens uit 1 Korinthe 15. Indien we ons van Christus afkeren. En daarmee van de troon der genade afkeren, Hebreeën. En dus van de genade afkeren. En dus verachteren van de genade, uit vers 15. Daar gaat het nog steeds over. En dus verliezen we dan ons eerst geboorterecht. Want dan hebben we in ons leven blijkbaar de Heer niet gediend. En waar we hier de Heer niet gediend hebben, zullen we daar de erfenis niet ontvangen. En waar we hier niet trouw waren, zullen wij daar ook niet beloond worden voor onze trouwe dienst. En ik kan moeilijk verwachten, wel aan gij goede en getrouwe dienstknecht, als we niet getrouw geweest zijn. Of helemaal niks getrouw geweest zijn, hè. Moet altijd nog weinig geweest zijn. Over weinig zijt gij getrouw geweest, maar over niets zijt gij getrouw geweest, dat bestaat natuurlijk niet. Nou, dan inderdaad geen loon. Maar die man uit de gelijkenis van de ponden ging wel degelijk het koninkrijk binnen, al kreeg hij niks. Lees het nogmaals na in Lucas 19, hè. Nou goed. Dus inderdaad, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. Het is trouwens dezelfde uitspraak als die van onze God is een verterend vuur enzovoorts. En als de verschrikkelijke verwachting van oordeel enzovoorts uit, dat was Hebreeën 6, als ik me goed herinner. Want daar stond ook, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest enzovoorts, en die dus Christus hebben leren kennen en die de toekomende dingen en de Heilige Geest erachter geworden zijn, dat wanneer die afvallig worden, is het onmogelijk om hen te vernieuwen. Wel om zich te vernieuwen, maar niet om hen te vernieuwen. Begrijp u? Het is onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering enzovoorts, want ze kruisigen de Zoon van God wederom en maken hem openlijk te schande. En hun einde is nabij de verbranding, staat er dan, en meer van woorden van gelijke strekking. En in Hebreeën 10 hadden we dat ook, want zo wij willen zondigen en dus niet naderen tot de troon der genade, uit Hebreeën 10, hier in vers 26, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Voor de zondaar wordt niet over gesproken, dat is geregeld. Maar zonden heeft te maken met praktische dingen. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Want indien man de wet van Mozes overtrad, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij ontvangen die Christus dus afwijst. Het is steeds dezelfde gedachte. Het is de waarschuwing dat onze levens, hoewel wij kinderen God zijn, dat onze levens wellicht volkomen nutteloos zullen blijken geweest te zijn. Nou, dat is het verhaal. En dus, wij zouden moeten leven in overeenstemming met het eerst geboorterecht wat ons toebedeeld is en waartoe wij geroepen zijn. Het zal duidelijk zijn dat uitspraken van deze strekking over hoe zullen wij ontvlieden enzovoorts, dat we die ook vinden in Judas en ook in 2 Petrus, maar het gaat daarover precies dezelfde dingen uiteraard, hè.
Nou,
ja.
Ter verduidelijking eigenlijk, heeft ditgeen dat nu besproken was, zeg maar, heeft te maken met de erfenis op zichzelf, niet met de positie, maar met de erfenis.
Het heeft te maken met de erfenis, namelijk het loon. Trouwens, nu ik het daarover heb, gisteren kwam ik nog een mooie tegen over erfenis en loon in Psalm 127, waar twee zinnetjes parallel stonden. De een sprak over erfenis en de ander sprak over loon. En precies bij elkaar. De zonen zijn de erfenis, de vrucht des buiks is uw beloning. Een zoon en vrucht des buiks is hetzelfde, dus erfenis en loon is ook hetzelfde. Psalm 127. Maar dat even terzijde. Vergelding des loons. Daar gaat het over. Maar daar gaat het hier over. Ik wil toch even met u even tippen aan de volgende verse. Voordat ik echt stop. Er staat namelijk hier in Hebreeën 12. Zie toe dat gij die niet verwerpt, want enzovoorts. Hoeveel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. Dan kun je verder lezen met, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan is mijn vraag meer, maar wanneer is dat dan? Wanneer komt dat oordeel dan? Dan is het antwoord bij de opname van de gemeente. Waarna de volgende vraag is, staat dat hier dan ook? Voor de goede orde, staat dat hier dan ook? En dan is het antwoord, er staat, van dien afkeren die van de hemel is, wiens stem toen ooit de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, toen was toen de Sinaï bewoog, bij het oude verbond, weet u wel, uit vers 18 en 19, hè, de aardbeving bij de Sinaï, bij het kost van de wet, wiens stem toen de aarde bewoog, maar zijn stem, want hij spreekt, hè, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En zeg nou niet meteen, dat is de jongste dag. Want dat is wel zo in deze uitspraak uit Haggai 2 vers 7. Maar hier wordt de uitspraak over de jongste dag, oordeel over heel de schepping, van toepassing gebracht over het eindoordeel van onze bedeling, de gemeente namelijk. En dus staat er, en dit woord nog eenmaal wijst aan of duidt op de verandering der bewegelijke dingen, de verandering, hoe staat het ook weer in die brieven, en wij zullen veranderd worden. De verandering van ons lichaam, die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Wanneer ontvangen we heerlijkheid en eerstgeboorterecht en al dat soort dingen, Romeinen 8, bij de verlossing van ons lichaam. Wij zullen veranderd worden, wij krijgen namelijk een ander lichaam. Dat gebeurt straks met heel de schepping op de jongste dag, maar aan het eind van onze bedeling gebeurt het met ons. Dus nog eenmaal duidt op de verandering der bewegelijke dingen, voor de laatste keer dus, en definitief, daarom is het nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, van deze oude schepping namelijk, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn, en wat zou er blijven? Ons onvergankelijk lichaam uiteraard, maar 1 Korinthe 3, wat zou er ook alweer blijven? 1 Korinthe 3. Wat zou er verbrand worden dan? Daar gaat hij weer. Wat zou er verbrand worden? Hout, hooi en strooi. En wat zou er blijven? Er staat er? Goud, zilver, kostelijke stenen. Daar gaat het hier over namelijk. Over onze verandering in de toekomst bij de opname van de gemeente heet dat dan. En onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. We leggen dit oude lichaam af. En het nieuwe lichaam blijkt te hebben net zoveel heerlijkheid als die overeenkomt met onze dienst aan hem. En zijn lijden voor hem nu in dit oude leven. Want wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is het verhaal. En het beschrijft dus gewoon de opname van de gemeente. Met nog eens een keer excuses voor de term. Maar het is de verandering van ons lichaam aan het eind van onze bedeling. Dat is de opname van de gemeente. Het is ook hetzelfde als dat wij loon ontvangen. Of het is ook hetzelfde als dat wij de erfenis ontvangen. Het is ook hetzelfde als dat onze heerlijkheid zal geopenbaard worden. En dat is wanneer wij in laatste instantie veranderd zullen worden, bewogen zullen worden om zo te zeggen, definitief, en waar we definitief onze eeuwigheidspositie ingaan. Voor de schepping als zodanig volgt dat pas meer dan 1000 jaar later, maar de uitspraak uit Haggai over de jongste dag wordt hier toegepast op de gemeente, maar ik weet nog wel zo uit het hoofd zelfs nog wel een paar schriftplaatsen waar uitspraken over de jongste dag worden toegepast op de opname van de gemeente. Denk van 1 Korinthe 15. Bij de opname van de gemeente. Er staat er, als dan is vervuld wat gezegd is door de profeet. Dood, waar is uw prikkel, enzovoort. En de dood is verslonden tot overwinning. Uit Hosea 14 of zo. Maar het zijn uitspraken in Hosea over de jongste dag. Maar daar toegepast over. Op onze jongste dag. Onze laatste dag. Als aardebewoners, zal ik maar zeggen, waarbij wij inderdaad een nieuw en verheerlijk lichaam zullen ontvangen en dus loon zullen ontvangen. En dus staat het daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, niet ingaan, want we zijn er al in gegaan. Maar aangezien alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, en als je een koninkrijk ontvangt, dan erf je het hoor. Dat kan niet anders, dat is hetzelfde. Aangezien wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons niet verachten van de genade, laat ons de genade vasthouden, waarbij de gedachte is dat naarmate wij onder die genade geleefd hebben, de genade, namelijk het nieuwe verbond, gediend hebben, naar die mate zullen wij erfenis hebben in of aan het koninkrijk. En dus loon. En als een overeenkomend schriftgedeelte van 1 Korinthe 15 spreekt over dat we in een punt destijds veranderd zullen worden en dat soort dingen veranderd, ja. In een punt destijds veranderd worden, dan eindigt dat schriftgedeelte met te zeggen: zo dan, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En wat heeft dat met de opname te maken? Nee, met opname als zodanig natuurlijk niks, want het is een betrekkelijk onbetekenend woord. Maar het heeft te maken met dat wij loon zullen ontvangen, erfenis zullen ontvangen, heerlijkheid zullen ontvangen, tot zonen zullen worden aangesteld, kronen zullen ontvangen, of wat er maar wezen mag. En dat is ook precies de gedachte hier. Waar we hem dienen onder het nieuwe verbond, zullen wij daarvoor beloond worden in de toekomst. Wanneer dan? Nou, als wij voor de laatste keer veranderd worden. Of beter gezegd, als het laatste deel van onze verandering ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Niet de verandering van onze geest, dat is al gebeurd. Niet de verandering van onze ziel, want het gaat nu, daar gaat het nu over in onze dagen. Maar de verandering van ons lichaam, gewoon op de dag die daarvoor staat, de dag van de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen. Want dan zal het resultaat gezien worden aan ons, maar ook door ons, zal het resultaat gezien worden van onze dienst aan hem onder het nieuwe verbond. Nou, daar zullen we het bij laten vanavond, want het is alweer de hoogste tijd.